Goed, wij gaan met elkaar naar Exodus 31. Exodus 31. En dan gaan we lezen in vers 18. Dat is wel het laatste vers. Vers 18 van hoofdstuk 31. Maar we lezen dan ook door in hoofdstuk 32. We zouden, als we precies de schrift zouden volgen, ook nog wel hoofdstuk 31, vers 1 tot 11 kunnen behandelen. De aanwijzing van Bazaliel en Oholiab. En ook de herinnering aan het Sabbatsgebod. Maar in feite is dat eigenlijk al in het verleden behandeld en dat wil ik daarom ook overslaan. Dus we beginnen te lezen in Exodus 31, vers 18. En hij gaf aan Mozes, toen hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zeide tot hem, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypte, uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. En Aaron zeide tot hen, rukt de gouden ringen af die in uw oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn en breng ze mij. Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en zij brachten ze aan Aaron. Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En ze zeiden, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit, morgen is er een feest voor de Heere. En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers en het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. Tot zover. Ja, dit gedeelte waar we hiermee beginnen, een begin hebben gemaakt, loopt eigenlijk door tot en met hoofdstuk 34. En eigenlijk is dit hele gedeelte van Exodus 31 vers 18 tot het einde van Exodus 34 is een tussenzin. Je zou namelijk eigenlijk dit hele gedeelte kunnen weglaten in Exodus en dan zou je zo kunnen doorlezen. He, vanaf Exodus 31, waar je die aanwijzing nog vindt van Bezaliel en Aholiab, kan je dan zo doorlezen naar hoofdstuk 35, waar er weer door wordt gegaan met allemaal aanwijzingen te geven voor de tabernakel. Want we dienen wel te begrijpen, de afgelopen tijd, en dat is heel wat weken geweest dat we bij Exodus hebben stilgestaan, hebben stilgestaan bij dat hele grote gedeelte wat al in Exodus 24 begon en wat doorloopt tot en met hoofdstuk 31, waar we steeds lezen over de bouw van de tabernakel. En alle instructies voor alle attributen van de tabernakel en ook voor de hele tabernakeldienst en voor heel de priesterkleding en de priesterdienst en de priesterwijding. We hebben er uitvoerig bij stilgestaan. En opeens hier in Exodus 31 vers 18 wordt hier van afgeweken. Gaan we opeens iets lezen wat een grote tussenzin is, om vervolgens te ontdekken dat in hoofdstuk 35 Mozes weer de draad oppakt om aan ons te vertellen en aan Israël wat de Heere hem verder heeft geopenbaard over de tabernakel en over zijn dienst. Je ziet hier, Exodus wordt even onderbroken. En ons wordt opeens medegedeeld wat er eigenlijk in die tijd dat Mozes is bij de Heere op de Sinaï, wat er aan de voet van de Sinaï in feite gebeurt met het volk van Israël. En we weten het, we hebben het gelezen met elkaar, terwijl Mozes daar is op de berg Sinaï en hij die stenen tafelen van de Heere krijgt en de Heere hem de hele wet doorgeeft, zien we dat Israël aan de voet van de Sinaï komt tot aanbidding van het gouden kalf. Het is wel mooi om te zien dat dit in schril contrast staat met de aanbidding van God door Israël voordat Mozes, op het begin dat Mozes die berg opging. Want hier daalt hij af. Dan moet je ook eens lezen wat er gebeurde toen hij opging. Nou, dat moet je lezen in hoofdstuk 24. Hoofdstuk 24. Waar je leest over de verbondsluiting. En dat ze de berg opgaan. En wie gaan de berg op? Hoofdstuk 24 vers 9. En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu. En 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur. Als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaande de Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. Dus dat geschiet er als Mozes, tezamen met Aaron en Nadab en Abihu en de 70 oudsten, die berg Sinaï opgaan. Ze eten en ze drinken, ze aanschouwen God. God die strekt zijn hand niet naar ze uit. En in feite komen ze tot aanbidding van die God. Wat schiet er dan na? Vers 12. De Heere zei tot Mozes, klim op tot mij, de berg op, en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua, en Mozes besteeg de berg Gods. Maar tot de oudsten zeide hij, wacht hier op ons, totdat wij bij u terugkeren. Aaron en Geur zijn immers bij u. Wie zaken heeft, moet zich tot hen wenden. Daarop besteeg Mozes de berg en de wolk bedekte de berg. De heerlijkheid des Heeren rustte op de berg Sinaï en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des Heeren was als een verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg, hoe lang? 40 dagen en 40 nachten. Dus hij verdween op de top van de berg, samen met Jozua, want Jozua, zijn dienstknecht, ging met hem mee. Ja, dit staat in schril contrast, dit is voor die 40 dagen. Dit staat in schril contrast wat er gebeurde na de 40 dagen. Hoe de toestand als het ware werd, beneden aan de voet, want daar vind je de aanbidding van de gouden kalf. Mooi is, hier zie je in hoofdstuk 24 de aanbidding van de 70 oudsten van Israël. En die 70 oudsten, die waren de oudsten van de 70 geslachten van Israël. Want Israël bestaat uit 70 geslachten, niet alleen uit 12 stammen. Maar die 12 stammen totaal bestaan uit 70 geslachten. En die 70 oudsten van die geslachten, die vertegenwoordigen Israël. En tezamen met Mozes en nog meer, hè, die Nadab, Abihu en ook nog Jozua, lees je later. Aanbidden zij en zijn ze in gemeenschap met de Heeren. Ze zien de Heeren, ze eten en ze drinken met hem enzovoort enzovoort. Ze aanschouwen zijn heerlijkheid. En zelfs die, lees je dat heel Israël, als Mozes de berg verder bestijgt met Jozua, dat heel Israël de heerlijkheid des Heeren ziet. Daar zie je dus aanbidding, gemeenschap. Dat is aan het begin. En de belofte die de Heer hier geeft van klim, vers 12, klim op tot mij de berg op en blijf daar, dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. En wat lees ik dan in Exodus 31, vers 18? Nou, daar lees je dat die 2 stenen tafelen die de Heer hier in Exodus 24 vers 12 beloofd heeft, dat hij die vervolgens aan Mozes heeft gegeven, vers 18. En hij gaf aan Mozes, toen hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, de 2 tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods. Zie je dat na die 40 dagen en nachten dat de Heere met Mozes daar spreekt en hij geëindigd is hem, met hem alles te spreken. En wilt u weten wat er dan gesproken wordt? Nou, dat weet u, want dat is Exodus 25. Hè? Dat is dan, de Heere sprak tot Mozes, zegt tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen. En dan krijg je die hele beschrijving van die hele tabernakel die we helemaal hebben gelezen, met al zijn uitleg. En als de Heere dan geëindigd is, dat hem allemaal te vertellen. En hem heel de wet door te geven, want Mozes heeft natuurlijk later Leviticus en Deuteronomium en Numeri. Dat heeft hij niet allemaal zelf verzonnen, al die wetten. Die wetten heeft hij allemaal genoteerd, heeft hij allemaal uitgebreid met de Heere doorgesproken. Hè. Zo heeft hij dat allemaal genoteerd. En nadat de Heere dan geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï en hem die twee stenen tafelen geeft, die niet Mozes heeft geschreven, maar God zelf heeft geschreven door de vinger Gods, daalt hij neder en vindt hij aan de voet van de Sinaï. Ook een aanbidding, niet de aanbidding des Heren, maar de aanbidding van het gouden kalf. Ook door het gehele volk Israël. Voor we daarop doorgaan, misschien maar even een opmerking over die zinsnede die hier staat in vers 18 van Exodus 31, over die stenen tafelen, dat er staat ze zijn beschreven door de vinger Gods. En er staat zo in Exodus 24, vers 12. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik opgeschreven heb. De Heere schrijft op. Zo is het ook in Exodus 34. Exodus 34, vers 1. En let erop wie er schrijft. Hè? Schrijft nou Mozes? Of schrijft de Heere die stenen tafelen? Vers 1 van Exodus 34. De Heere zeide tot Mozes, hou uw twee stenen tafelen gelijk de eerste, want die eerste zijn verbroken aan het eind van hoofdstuk 32. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen welke gij verbrijzeld hebt. Wie schrijft? Mozes? Nee, de Heere. De Heere schrijft op. Zo ook nog in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk, vers 28. En hij was bij de Heere. En dat is weer bijzonder, hij is weer 40 dagen en nachten bij de Heere. En hij was bij de Heere 40 dagen, 40 nachten. Brood at hij niet en water dronk hij niet. En hij, en dat is een hoofdletter hij, dat is God, schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. En wederom gaat Mozes de berg af. Dat het God is die schrijft, dat lees je ook zo in Deuteronomium. In Deuteronomium 4. Deuteronomium 4. Vers 13. Waar staat, en hij maakte u het verbond bekend dat hij u gebood te houden. De 10 woorden. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen. Zo ook in Deuteronomium 5. Vers 12. Deuteronomium 5, vers 12. Onderhoud de Sabbatsdag die gij heiligt. Of nee, het is vers 22. Sorry, het is vers 22. Hoofdstuk 5, vers 22. Deze woorden heeft de Heer tot uw gehele gemeente gesproken op de berg. Uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid met luide stem. En hij voegde daaraan niets toe. Hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf mij die. En ook nog in, de laatste keer dan in Deuteronomium 9. Deuteronomium 9. Vers 9. Deuteronomium 9, vers 9. Toen ik de berg was opgegaan om de stenen tafelen te ontvangen, de tafelen van het verbond dat de Heere met u gesloten had, vertoefde ik 40 dagen, 40 nachten op de berg. Brood at ik niet en water dronk ik niet. En de Heere gaf mij de 2 stenen tafelen, beschreven met de vinger Gods, waarop al de woorden stonden die de Heere op de berg tot u gesproken had, uit het midden van het vuur op de dag der samenkomst. de Heere schreef, niet Mozes. Bijzonder zijn deze 7 keren dat voorkomt, want 1 keer zegt de Heere en belooft de Heere dat hij die 2 stenen tafelen zal schrijven en eigenlijk zal opgeschreven hebben en belooft die 2 stenen tafelen te zullen geven. Dan krijg je 3 keer de melding dat God ze inderdaad opgeschreven heeft en geeft door zijn vinger Gods. En later krijg je nog in Deuteronomium, wordt er teruggeblikt en wordt er op dat feit teruggewezen dat God inderdaad ze opgeschreven en ook daadwerkelijk gegeven heeft en dat Mozes die 2 stenen tafelen steeds heeft ontvangen. We mogen daarom rust vaststellen, de Heere spreekt niet alleen met zijn woord, maar de Heere schrijft ook. Af en toe schrijft hij dingen op. Dat moeten we niet vergeten. We hebben niet alleen het getuigenis dat God als ware spreekt, maar ook zijn woord geeft. En zijn woord ook daadwerkelijk zelf opschrijft. Bijzonder in dit geval is toch ook 1 Korinthe 15, waar Paulus net als Mozes iets zegt. Waarbij je bijna kan gaan denken, nou, uit de manier waarop hij het schrijft, heeft hij wat daadwerkelijk in de woestijn van Arabië van de Heere op schrift gekregen. Dat is heel wel mogelijk. Want vaak in zijn leven verwijst hij ernaar dat hij een bevel hebt van de Heere. Een gebod heeft van de Heere. Dat heb ik van de Heere ontvangen, zegt hij. En als je naar de zinsbouw kijkt en je vergelijkt dat steeds naar de zinsbouw zoals Mozes het formuleert, dan doet hij dat in dezelfde trend. 1 Korinthe 15 vers 3. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Nou, Paulus heeft dus wat ontvangen. Paulus heeft dat evangelie ontvangen wat hij zo eigenwijs noemt mijn evangelie. En hij zegt het ook echt dat hij het ontvangen heeft van de Heere en niet van een mens. En we denken altijd maar dat hij dat alleen maar, zo van de Heere mondeling heeft doorgekregen. Maar dat is maar de vraag. Het zou best kunnen, net als bij Mozes, dat de Heer hem ook bepaalde dingen voor hem had opgeschreven. En hem dat heeft overhandigd. Als je iets vergelijkt, deze tekst met Deuteronomium 9, vers 9 en 10. En ook vanuit de Septuaginta. Dan lijken die teksten sprekend op elkaar in het Grieks. En dat is heel bijzonder. Goed, als je gaat dus naar Exodus 32, als je vers 18 van het voorgaande hoofdstuk hebt gelezen, dat Mozes toen die 2 stenen tafelen ontving, en dat de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï. Ja, dan lees je dus over dat gouden kalf, vers 32, vers 1. Hoofdstuk 32, vers 1. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zeide tot hem, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft vertoefd, we weten niet wat er van hem geworden is. Bijzonder is dus dat Aaron hier niet meer op die berg Sinaï is. Want hij was samen met Mozes en Nadab en Abihu en die 70 oudsten, maar is er toch een deel van die berg Sinaï opgegaan. Als vertegenwoordigers van het volk. En ze hadden daar de Heere gezien. En ze hadden daar de Heere als het ware ontmoet en ze hadden ook zijn heerlijkheid gezien. En waren ze ook tot aanbidding gekomen. Ze zijn niet op die plek gebleven. Terwijl toch Mozes daar in Exodus 24 zegt, je moet op me wachten. En als jullie zaken te bespreken hebben, nou ja, jullie hebben Aaron en jullie hebben geur, maar jullie moeten wel op me wachten. Maar ze hebben niet gewacht. Nee, ze hebben niet gewacht op de Heere. Ze zijn van die berg Sinaï weer afgegaan. Ze zijn weer in het dal gekomen. En daarom bleek het voor het volk zo, dat ja, als de leiders van het volk, die 70 oudsten, samen met Aaron enzovoort, al niet meer verwachten, waarom zouden zij dan nog Mozes verwachten? Ze kregen als het ware een verkeerd voorbeeld. En natuurlijk, ja, Mozes bleef best wel lang weg, want we weten uit Exodus 24 dat het 40 dagen en 40 nachten duurde voordat Mozes weer afdaalde van de berg. En dat was best wel een lange tijd. Het getal 40, dat zijn 40 dagen en 40 nachten, het getal 40 is altijd het getal van beproeving. Het getal van de test. Het getal van de verzoeking. Van de beproeving en de test. Dat is voor het volk van Israël hier ook zo. Altijd in de Bijbel is het een test. Hoe lang was de Heer Jezus in de woestijn toen hij door Satan werd verzocht, de verzoeking in de woestijn? Hoe lang duurde dat? 40 dagen. En wat was de uitkomst van die 40 dagen verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus door Satan? Wie overwon? Christus overwon. Wat was de uitkomst van die 40 dagen en nachten dat Mozes op de berg was? Wat was daar de uitkomst van voor het volk Israël? Overwon het of faalde het? Het faalde. De 12 verspieders. Eigenlijk ook een vertegenwoordiging van de 12 stammen Israëls. Vertegenwoordiging van het volk Israël. Wat deden ze? Ze gingen het land Kanaan verspieden voor hoe lang? 40 dagen. 40 dagen lang hebben zij het land Kanaan verspied. En waar leidde dat toe? Tot geloof of tot ongeloof? Tot overwinning of tot falen? Ze faalden. Met het gevolg dat het volk hoe lang moest zwerven in de woestijn, tot hun lichamen daar vielen als lijken? 40 jaar. Je ziet 40 in de Bijbel. Heeft altijd een betekenis van een beproeving, van een test. En dat langdurig wegblijven van Mozes, daar op die berg, in gemeenschap met God, terwijl hij met God sprak en bij God was, ja, dat duurde eigenlijk dat volk veel te lang. En daardoor kwam het tot aanbidding van dat gouden kalf. En verlangde het, want daarom was het ook een kalf. Het verlangde eigenlijk terug naar Egypte en de vleespotten van Egypte. En christenen zijn precies hetzelfde als Israël. Kijk, Mozes is een type van Christus. En Christus is in feite in deze tijd, net als Mozes, is hij boven op de berg. In gemeenschap met God. Psalm 110 vers 1. De Heere zegt tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En waar vertoeft de Heere Jezus? De Heere Jezus vertoeft aan de rechterhand Gods. Is in gemeenschap met God. En zien we hem? Nee, waar wachten we op? We wachten en we verwachten dat hij weer zal afdalen. Dat hij weer zal wederkomen. Maar dat duurt lang. En gedurende onze hele woestijnreis door ons leven heen en door deze wereld heen is Christus boven. En Christus blijft evenals Mozes heel lang weg. En net zoals Israël. Ja, Mozes op een gegeven moment niet meer verwachtte. En zei, wij weten niet wat er van die man geworden is. Zo zegt ook eigenlijk het christendom. In de breedte, in onze dagen. Ja, wij weten ook niet wat er van Christus geworden is, hoor. En hoe we Christus moeten zien. En als je naar kerkdienst op de televisie kijkt. Nou ja, laten we nou maar eerlijk wezen. Hoe praat het christendom over hem? Nou, niet meer als de christen zoals u en ik over hem spreken. En zo verwachten ze hem ook helemaal niet meer. Nee, je moet hem meer als een goed mens zien, hè? En zo moet je hem ook proberen maar te volgen. Er zitten best wel goede dingen in enzovoort. En dan krijg je een heel horizontaal evangelie. En tegenwoordig ook, laten we maar eerlijk wezen, in de evangelische wereld spreekt men zo ook over de Christus. In de hele charismatische wereld wordt hij op dezelfde manier benaderd. Men gaat niet meer op heilsfeiten in, wel nee. Men spreekt veel meer over de mens en geloofsbeleving met elkaar. En mensen tegenwoordig krijgen hele trainingen. Hè? Ja, hoe men in een gemeente met elkaar als het ware moet omgaan. Het zijn puur organisatietrainingen. Eigenlijk heel horizontaal. En er wordt gesleuteld aan de mensen zelf. En men krijgt trainingen als het ware een trainingen ja, die ik op mijn werk ook kan ontvangen. Hoe ik in mijn sociale vaardigheden beter kan worden. Nou, zo kan je ook communicatietrainingen krijgen. En hoe je sociale vaardigheden, wat voor gebied dan ook, kan verbeteren. Maar het christendom als geheel verwacht het nog, de persoon van onze heiland, de verlosser, de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Nee, net zoals Israël verwachten ze hem niet meer. Het is ook moeilijk, want wat houdt het in? Terwijl Christus daar is, aan de rechterhand des Vaders, boven. Zoals Mozes ook boven was, op die berg. Ja, dan is het een wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar Aaron, ja, aan Aaron die dacht van, ja, toen ze zo bij hem kwamen en zo zeiden van, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan. Ja, toen zocht Aaron een compromis. En dat compromis, wat hij zocht tussen de heidense godsdienst uit Egypte en de dienst des Heren, hè, ja, dat is een compromis wat we tegenwoordig ook zo vaak zien. Een compromis tussen kerk en wereld. De christenheid doet het ook en maakt zelfs zijn eigen gouden kalf. Maar daarmee verlieten ze de Heren. En je ziet dat ze eerst in dit hoofdstuk, als je door zou lezen, dat ze eerst dan hun verlossing nog wat toeschrijven aan Mozes. Want ze zeggen in vers 1, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd. Eerst schrijven ze toe aan Mozes, terwijl ze het eigenlijk toe hadden moeten schrijven aan de Heren. Gaan ze het eerst toeschrijven aan Mozes en later in het hoofdstuk gaan ze het nog toeschrijven aan dat gouden kalf. Want als het gouden kalf is gemaakt, dan zeggen ze in vers 4. En zij zeiden, zegt het volk dus zelf. En zij zeiden, niet Aaron zei dat, het volk zei dat. En zij zeiden, dit is uw gebod, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Beide is in feite niet waar. Mozes deed het niet, het gouden kalf ook niet. En het was de Heere zelf die het deed. En zo vervielen ze tot afgoderij, zoals ook in feite het christendom langzamerhand is vervallen tot afgoderij. Want wat zet het christendom, de kerken, tegenwoordig in het middelpunt? De grootste afgod die er maar te vinden is, en dat is de mens. De mens wordt aanbeden. Alles draait om de mens. Het gevoelsleven van de mens. Het happy zijn van de mens. En het wordt allemaal overgoten met een soort christelijke saus. Maar de mens staat in het middelpunt en de mens wordt verheerlijkt. En niet Christus. Christus staat niet meer in dat middelpunt. Wat geeft het christendom om een onzichtbare heiland? Nou, helemaal niks. Ze geven niks om een onzichtbare Christus die in ons midden is. Die kunnen ze niet aanraken, die kunnen ze niet zien. En wat wel, en wat men wil tegenwoordig wat zien. Is dat natuurlijk in alle eeuwen zo geweest, want in alle eeuwen willen ze meer organisatie dan organisme. En willen ze eigenlijk een instituut en willen ze wat zien. En in vroegere eeuwen hebben ze beelden gemaakt van Christus enzovoort en allemaal bijbelse figuren. En wilden ze dat zien en dat aanbidden en dat verheerlijken en daar dat op een altaar zetten. Zo is de mens eigenlijk altijd bezig geweest. Men wil zien en ook in onze tijd, men wil ervaren, men wil het beleven, men wil voelen. Men wil geen geloof. Maar het is niet zien. En toch geloven in deze tijd. Wonderlijk vind ik ook dat Heel kenmerkend is dat het volk er heel veel voor over heeft. Hè? Heeft u dat eens opgelet? Voor deze eigendunkelijke godsdienst die ze maken. Die ze zelf ontwerpen. Die godsdienst rondom het gouden kalf, daar hebben ze veel voor over. Want wat doen ze? Nou, ze rukken allemaal, rukken ze die gouden ringen van hun oren. Hè? En dat geven ze allemaal aan Aaron. En het is nog zoveel dat hij er zomaar een gouden kalf met een stift van kan maken. Ik weet niet hoe groot het is geweest, maar ze waren toch bereid om het allemaal maar te geven. En zie je ook om je heen, men heeft voor die eigen gemaakte godsdienst tegenwoordig, heeft men heel veel over. Financieel heeft men er ook heel veel voor over. Qua inzet, qua tijd enzovoort, die men eraan spandeert. Ja, men heeft er heel veel voor over. Maar net zo goed het tot niets leidt, leidt het onder Israël ook tot niets. Ja, de toorn van God kwam over hen heen. En als Mozes dan ook later in dat dal afdaalt, dan zien wij hoe hij met de levieten, hij daar oordeelt en dat er op die dag niet alleen dat verbond, die twee stenen tafelen worden verbrijzeld, kapot worden gegooid door hem, maar dat ongeveer 3000 man, vers 28, de levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Dat was onderaan de streep de optelsom. Niet alleen afgoderij, niet alleen aanbidding van het gouden kalf, maar ook nog eens een verbroken verbond, een verbrijzelde twee stenen tafelen en 3000 doden. Maar het heeft altijd consequenties als wij als gelovigen de verkeerde keus in ons leven maken. En de Heere niet blijven verwachten. Ja, waar het in de Bijbel heel vaak om gaat is aanbidding. En dit gedeelte begint dus eigenlijk met aanbidding in Exodus 24. Waar je Israël samen met die 70 oudsten en Mozes en Aaron enzovoort, daar op de berg de Heere aanbidden en gemeenschap met hem hebben. Ze eten en ze drinken en ze zien zijn heerlijkheid. En het eindigt dus met aanbidding. Exodus 32, de aanbidding van het gouden kalf. En het dansen en het offeren daaromheen. En wat je hier ziet in het klein, in het tijdsbestek van 40 dagen en nachten. Wat je hier ziet in het klein, dat is ook zo in het groot. Want waar gaat het in de schepping nou eigenlijk om? Waar is het eigenlijk misgegaan in de schepping? Dat lees je in Ezechiël 27, ga niet opzoeken, maar daar lees je over die overdekkende cherub. En waar ging het om? Het ging over de aanbidding van God. En wat wilde hij? Hij wilde in feite van die eredienst die aan God werd gebracht, daar wilde hij zelf de eer voor hebben. Zodat hij aanbeden werd. Dat was zijn val. Waar ging het om in de verzoeking in de woestijn uiteindelijk? Wat was de climax van die 40 dagen en die 40 nachten? Wat vroeg Satan uiteindelijk tegen de Heer Jezus? Wat vroeg hij aan hem? Of de Heer Jezus hem wilde aanbidden. Het gaat om aanbidding. De tijden der heidenen. De tijden der heidenen in de Bijbel. Waar zijn die begonnen? Nou ja, de tijden der heidenen die begonnen toen de tijd van Israël voorbij was en zij de ballingschappen ingingen. De Babylonische ballingschap. En bij wie begint de tijden der heidenen? Bij koning Nebukadnezar. En wanneer eindigt in feite de tijden der heidenen? Nou, vlak voor eigenlijk als Christus wederkomt. En waar beginnen de tijden der heidenen mee? Met één grote aanbidding. Wat had Nebukadnezar gedaan? Wat had hij opgericht? Zijn eigen beeld. Het beeld van koning Nebukadnezar. En wat liet hij doen? Iedereen moest voor dat beeld knielen. En het beeld aanbidden. Waar eindigt het in Openbaring mee voordat Christus wederkomt? Het eindigt met het beeld van het beest in Openbaringen 13. Aanbidding. Het is altijd het begin en het is het eind. Satan laat zichzelf als de overdekkende cherubliet zich aanbidden. En het werd zijn val. En het zal eindigen met dat God zal zijn alles en in alle. En dat hij verheerlijkt wordt en dat heel zijn schepping hem aanbidt. Het is het begin en het eind. In Exodus, in 2 Thessalonicenzen 2, dan lees je dat ook, hè, dat het gaat om aanbidding van dat beest. Want je leest in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of vorder van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Hij laat zich vereren als een God. Hij laat zich als het ware aanbidden. Het gaat om aanbidding. Dat is dat geheimenis der wetteloosheid, hè? Wat in vers 7 staat, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weer houdt verwijderd is. Het geheimenis der wetteloosheid. De aanbidding. Satan wil zich laten aanbidden. De zoon des verderfs, zijn zoon, wil zich laten aanbidden. En de valse profeet, die drie-een, de satanische drie-eenheid, die doet er alles aan dat dat uiteindelijk zal geschieden. Ja, zo is het ook met Israël. Aan het eind, want je leest in Openbaringen 17 dat Israël ook zo de hoer van Babylon, die hoereert, die afgoderij pleegt, hè, dat ze die aanbidden. En ook het meest simpele evangelie, dat vond ik ook wel bijzonder, als je in Openbaringen 14 gaat lezen. Het meest simpele evangelie wat je vinden kan. Lees je in Openbaringen 14 vers 7. Ik begin met vers 6. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. En dan gaat hij bekendmaken van de boodschap van het evangelie, dat eeuwige evangelie. En zegt hij dan dat je de Heer Jezus moest aanvaarden als je verlosser en heiland. En spreekt hij dan over het bloed van het kruis? Nee, helemaal niet. Vers 7. En hij zeide met luider stem, wat is het evangelie? Vreest God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is het meest eenvoudige evangelie. Aanbid hem. Aanbid de schepper. Erken dat je een schepsel bent. En geef God de eer. Het wonderlijke is dat de mens daarin zo gauw faalt. Want als je kijkt naar Israël, gaven ze hem dan de eer? Wat had God gezegd bij die verbondsluiting? Wat stond er nou eigenlijk op die twee stenen tafelen? Als je gaat lezen in Exodus 20, dan kan je lezen wat er op die twee stenen tafelen stond. Dat waren 10 woorden, hebben we gelezen. Dat zijn 10 geboden, 10 woorden. En wat lees ik dan wat erop staat in vers 3? Wat is het eerste gebod van het verbond van de Sinaï? Exodus 20 vers 3. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is notabene het eerste gebod. En wat doet Israël? Terwijl het is er aan de voet van de Sinaï. En met Aaron in gesprek zijn. En spreken erover dat die Mozes toch zo lang weg blijft. En dat ze niet weten wat er van hem geworden is. En dat hij goden, wat moet hij maken? Hij moet goden maken die voor hen zullen uitgaan. en zo mee. En ze overtreden ze al meteen al het eerste gebod. Waar zo volmondig ja op hebben gezegd. Ja, dat zullen we doen. Hè? Geen andere goden zult gij voor mijn aangezicht hebben. Nou, en de eerste stap op de overtreding eigenlijk, die ze gelijk doen, is dat ze een beeld laten maken. Het beeld van een gouden kalf. En daarmee overtreden ze gelijk weer het tweede gebod, wat er achteraan staat, vers 4. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik ben de Heer uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Gij zult u geen gesneden beeld maken. En meteen doen ze dat. Ja, afgoderij is in feite iets verschrikkelijks, want met afgoderij ga je iets stellen boven God. Dat aanbid je, dat vind je belangrijk. En daar richt je alle aandacht op. Als je nog verder in vers 1 kijkt van hoofdstuk 32, dan zijn er nog wel twee dingen. Want dan staat er in vers 1... Toen het volk zag dat Mozes stoefde van de berg af te dalen. Je zou ook kunnen vertalen toen Mozes vertraagd was van de berg af te dalen. Mozes was vertraagd. Zo kom je dat ook wel eens tegen op Schiphol. Ga je iemand halen van vakantie. En dan moet dat vliegtuig aankomen met de mensen terug van vakantie en je komt ze ophalen. En dan staat er opeens op de borden vertraagd. In het Engels delayed. Hè? Lees je dat? Delayed. Vertraagd. Is vertraagd. Zoveel uur vertraging. Dat wordt eigenlijk zo bedoeld. Toen het volk zag dat Mozes vertraging had om van de berg af te dalen. Het duurde ze te lang. Maar wat moeten we leren, broeders en zusters, volgens Gods woord? Moeten leren te wachten. Dat moet je leren. Psalm 25, daar zegt de psalmist. Psalm 25, vers 1. Van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden niet over mij juichen. Ja, alle die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. Allen die u verwachten worden niet beschaamd. Maar het duurt wel lang. En toch zal je niet beschaamd worden. Het woord beschamen komt steeds terug in het Hebreeuws. Als je dat woord onderzoekt, overal waar het vertaald wordt, wordt het vaak vertaald met beschamen. En daar is het aan verbonden. En de les die we in ons leven moeten leren ten aanzien van de Heere, dat we onze hoop vast moeten houden. En dat we niet beschaamd zullen uitkomen als wij vertrouwen op onze God, op onze Heiland. We moeten leren te wachten. Habakuk moest ook leren wachten. Zoek maar eens op Habakuk, hoofdstuk 2. Habakuk. Habakuk 2, vanaf vers 1, waar hij zegt, ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de Heere mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Zie opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is het. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. We moeten blijven vertrouwen op onze God. Het gezicht wacht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. En als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Het blijft niet uit. Het komt. Daar moet je op vertrouwen. En dat is wat hoop is. Wat is hopen? Hopen is je vertrouwen stellen, is geloof oefenen, is je vertrouwen stellen op de Here. Een hoop, zegt Romeinen 5 vers 5, een hoop die niet beschaamd maakt. Een hoop die niet beschaamt. En dat is de hoop die je op de Here mag hebben. En Israël had het zo moeilijk om die hoop onverwrikt vast te houden. Om niet te vertragen, om niet slap te worden van ziel. Maar die hoop onverwrikt vast te houden tot het einde toe. En die 40 dagen, ja, die duurde lang en vaak in ons leven. Ja, duurt onze woestijnreis, dat hele leven lang, duurt ook lang. Maar we dienen die hoop in Christus vast te houden. Want het is een hoop die niet beschaamd maakt. Maar ja, wat zie je? Je ziet als je hoort hoe de Israëlieten over Mozes spreken. Ja, dat is niet fraai. Hè? Ze verzamelen zich dan rondom Aaron. En ze zeggen dan, ze zien dan dat Mozes vertraagd is. Hè? Dat het lang duurt, voordat hij de berg afdaalt. En dan gaan ze spreken. En dan hebben ze het over... Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd. Ja, dat is niet zo fraai dat ze zo over hem spreken. Deze Mozes en die man. Die man. Het is een beetje respectloos, hè? Als je zo over iemand praat. Die man die ons uit Egypte land heeft gevoerd. Deze Mozes. Ja. Dan zie je al, er is een verandering heeft er plaats gehad. Al. In hun houding. Ten opzichte van God en ten opzichte van zijn dienstknecht Mozes. Ze beginnen al eigenlijk degenererend zo over hem te spreken. En dan gaan ze vragen. Maak ons goden die voor ons uitgaan. Die we echt kunnen zien. Die we echt kunnen beleven, die we echt kunnen bewonderen. Want we willen het zien, we willen het bewonderen, we willen het meemaken. Nou, ze gaan het ook meemaken, want binnen de kortste keer is daar dat gouden kalf. En binnen de kortste keren dan dansen ze en dan juichen ze. En dan lopen ze spiernaak, want dat staat in de grondtekst. Dus lopen ze spiernaak met z'n allen rondom dat gouden kalf en doen ze allerlei dingen die we maar niet met name zullen noemen. Oladie, lang leven de lol. Bijzonder is dan als Aaron dan dat kalf maakt, die afgod maakt, dat het dus echt ook een kalf is. Hè? Ze geven hem al dat goud, ze rukken al die gouden ringen af. En Aaron, vers 2, en Aaron zeide tot hen, ruk de gouden ringen af, die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze mij. Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en ze brachten ze aan Aaron. En nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. Een kalf. Dan moet u weten dat Israël toefde in Egypteland in het land Goshen. Memphis lag op de kaart gezien heel dicht bij Goshen. En midden in Goshen had je de plaats On. En On was beroemd vanwege zijn aanbidding van de heilige stier. De Apis. De Apis-stier van Egypte. Daarom kende Mozes wel die achtergrond. En wat deed Mozes? En wat deed Aaron? Aaron die vermengde eigenlijk de Egyptische godsdienst. Maar notabene de Heer, dat hebben we in het verleden onderzocht. Want Over wie kwamen in de eerste plaats die 10 plagen van Egypte? Nou, die 10 plagen van Egypte kwamen niet in de eerste plaats over de Egyptenaren. Maar die 10 plagen van Egypte, die kwamen over de afgoden van Egypte. Daartegen waren ze gericht. Maar wat doet Aaron? Die neemt notabene de Egyptische godsdienst. En wel de afgod die Israël het meest kende. Die in hun midden als ware vereerd werd. Hè? Midden in Gozen. De stier. En daar nam hij eigenlijk die godsdienst en dat vermengde hij met het geloof in de Heere God, in Yahweh. En dat ging hij vermengen met elkaar. Ging hij dooreenwerpen met elkaar. Zodat ze zelf concludeerden, vers 4b, en ze zeiden, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Ook zo mooi is dat je niet alleen ziet dat het wordt vermengd, want dat is de ontwikkeling, vermenging. En zie je in onze dagen ook vermenging. Allerlei zaken die puur uit de psychologie komen. En zaken die uit de organisatiekunde komen. En uit allerlei trainingen komen. Voor sociaal gedrag en zo. Dat wordt beetgepakt en dat wordt vermengd met een soort bijbelstudiecursus. En dat wordt door elkaar gemixt. En dat is het dan tegenwoordig. Dat is dan het evangelie. En wat zie je dan? Dan is er een afgod gemaakt. Een beeld is er gemaakt. Maar dan is het daar nog niet mee klaar. Want dan zie je, wat gebeurt er dan? Vers 5. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar. Oh, er wordt ook nog een altaar gebouwd. Het beeld wordt op een altaar geplaatst. En dat niet alleen. Er wordt ook nog een feest georganiseerd, want er wordt bijgezegd, hij bouwde daarvoor een altaar en riep uit, morgen is er een feest voor de Heere. Dus je ziet een hele ontwikkeling erin. Het is vermenging. Het is echt het vormgeven van het geheel. Het krijgt gestalte. Het wordt een beeld. Het spreekt de mens aan. Het wordt op een altaar geplaatst, er wordt een hele godsdienst omheen ontworpen en daarna is het feest. Er wordt ook nog feest gevierd en ze halen de naam van de Heere erbij. Het is eigenlijk zoals Paulus zegt in Colossense 2. Colossense 2 waar die daarvoor waarschuwt. Dan gaat het hele gedeelte daar wel over dit soort dingen. Maar dan zegt hij in vers 23 van Colossense 2. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. En daar heb je het. Het is een eigen dunkelijke godsdienst. Is gemaakt door de mens zelf. Het spreekt de mens enorm aan. Maar het dient slechts tot bevrediging van het vlees. Het heeft geen enkele waarde. Het slaat gewoon nergens op. Maar de mens en het vlees en het godsdienstige vlees vindt het heerlijk. En verlustigt zich er gewoon in. En dat vlees kan zich zo vroom voordoen. Dat wil je niet weten. En als je wil weten, moet je zelf maar eens goed bij jezelf in de spiegel kijken. En er is aan denken aan die momenten in je leven dat je zelf wel eens heel vroom was. En dat je voor geestelijk wilde doorgaan, terwijl je het niet was. Ons vlees kan enorm vroom zijn. Kan enorm toneel spelen. Kan geestelijk leven enorm naspelen. Terwijl het er niets mee te maken heeft. Dat is ook de situatie wat wij in het laatste der dagen tegenkomen. Ga maar naar 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 5. Waar je gelovigen vindt. Vers 4. 2 Timotheus 3 vers 4. Timotheus. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. Vers 4. Daar vind je mensen met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Ja, die mensen moet je op een afstand houden. Dat is maar beter. En wat doen ze? Ja, ze halen eigen leraars bij elkaar. Hè? 2 Timotheus 4, gaat hij nog verder daarop door. Ik lees zomaar wat eigenlijk uit deze hoofdstukken. Dan lees je in hoofdstuk 4, vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de fabels keren, de verdichtels. En dat is wat je in onze dagen, in dat laatste der dagen, hoofdstuk 3 vers 1, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Ja, die zware tijden, die moeilijke tijden maken we mee. Waarom? Omdat mensen, christenen, naast ons de wederkomst, de persoonlijke wederkomst van die Jezus Christus niet meer verwachten. En ook niet zo met hem omgaan. Wel nee. Maar dat zij zich eigen leraars opgaderen die spreken naar hun eigen begeerte. Precies verkondigen wat ze graag willen horen. En dat is tegenwoordig aan de hand. Daarom is die aanbidding rondom dat gouden kalf, oh ja, is best wel actueel. Want het is een evangelie naar de mens. Het spreekt de mens aan. Het moderne evangelie is spektakel. Daar valt wat te beleven. Daar valt wat te zien. Terwijl we in een tijd leven van niet zien en toch geloven. Het is een vorm van godsvrucht. Terwijl men de innerlijke beleving en de innerlijke opstandingskracht verloochent en die niet kent. Houd deze op een afstand. We teruggaan naar Exodus 32. Dan zie je dat ze het wel heel erg vrolijk hebben met elkaar in vers 6. En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers en het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. O, ze zullen heel veel vreugde hebben gehad. Maar vreugde is geen thermometer om daaraan af te lezen of men op de goede weg is. Men was, als je met die mensen zelf gesproken zou hebben, terwijl ze daar zo vreugdevol rondom dat gouden kalf aanbaden, in hun gemixte godsdienstvorm, dachten ze echt dat dit een feest was voor de Heere. Ze noemden hem ook de Heere. Maar het was wel heel gemixt geworden. En tegenwoordig heeft het ook wel de naam Heere, maar het is ook heel gemixt geworden. Het wordt steeds gemixter. De zaken worden steeds meer op hun kop gezet. Maar wij broeders en zusters hebben altijd de keus. Van welke weg gaan we? Gaan we de weg van het geloof? De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Of gaan wij de weg van, eigenlijk van het zien? Het beleven? En ja, ons vlees, laat me eerlijk wezen, ja, kiest er gauw voor de weg van het zien. De weg van het beleven. Terwijl de geest van God in ons als het ware de weg wijst van het geloof. Van het niet zien. Maar het mooie is van als je die weg kiest, dan blijf je niet aan de voet van de Sinaï. Maar die weg, die voert omhoog. En wat je dan nooit zou verwacht hebben, dat is dat je dan, als je dan die berg bestijgt en je komt hoger, door de jaren en hoger, dan ontdek je dat juist daar de Heere te vinden is. En hij zijn heerlijkheid dan aan je tentoonspreidt. En dat je mag ontdekken wie hij is. En dan sta je eigenlijk heel verwonderd te kijken. En dan opeens mag je daar eten, dan opeens mag je daar met hem drinken, dan mag je met hem gemeenschap hebben zoals die 70 oudsten. En dan mag je dingen zien en vergezichten zien die eigenlijk moeilijk ook aan een ander zijn te verklaren. Want als Mozes moet gaan beschrijven wat hij samen met die 70 oudsten daar dan ziet, hè, dan zegt hij, hè, in Exodus 24, hè, dan zegt hij, het was alsof zijn voeten een, alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Ja, het is klaar, het is duidelijk. Heel de hemelse zaken zijn allemaal duidelijk. En toch, het is zo moeilijk te omschrijven. Maar het is wel heerlijk om met die, Heere gemeenschap te hebben. Om zijn heerlijkheid te zien. Dat ze God aanschouwden, staat er. Zij aanschouwden God. En zij aten en zij dronken. En die weg voor ons. Die weg is vrij. Daarom hebben we de keus. Blijven we aan de voet van de Sinaï? En doen wij eigenlijk helemaal geen moeite om een berg te bestijgen, want het kost altijd zweet en tranen. En gaan we daar een eigen godsdienst maken, die ons eigenlijk wel best wel goed bevalt, en waar we ons, ons vrome vlees zich helemaal niet vinden kan? Hè? Of gaan wij de weg van het geloof en gaan we die berg op en gaan we ook in de komende weken elke dag persoonlijk die gemeenschap zoeken met de Heere? Of is de Heere zo lang weg dat we denken, ach, hij is al zo lang weg en die weg omhoog is zo zwaar en dat gebedsleven dan daarboven op die berg, hè, die is zo zwaar. Christus die zonde zich zo vaak af, hè, die ging die berg op en dat moet ik ook wel eigenlijk doen, maar de Heer is al zo lang weg en hij vertoeft zo te komen. En dat je eigenlijk de dagen voorbij laat gaan zonder dat je rekening met hem houdt in je leven. Dat is de keus. En die keus hebben we elke dag. Heel persoonlijk. Een ander kan die keus niet voor je maken. Dat is een weg die je zelf moet gaan. Of je blijft in het dal, met alle gevolgen van dien. Of je zoekt de Heeren op. En ook al heb je dan misschien voor het heden niet allemaal antwoorden op al je levensvragen die er zijn, maar één ding heb je, met hem gemeenschap. En je ziet zijn heerlijkheid, die met geen pen is te beschrijven. Amen. Zullen we samen danken? Ja, Heer Jezus, als wij zo lezen, dat contrast in die verhalen voor de 40 dagen en daarna, en dat we dan zien dat eerst Israël zo verwonderd met u in gemeenschap was en uw heerlijkheid zag en de wonderen zag op die berg, en dan na 40 dagen dan komt tot de aanbidding van zo'n gouden kalf en we weerspiegelen dan onszelf erbij. En we zien dan ons eigen ongeduld in ons leven, dat we ook niet zo zijn van dat we bereid zijn om te wachten en door het geloof alleen te leven. Ja, Heer, dan begrijpen we heel goed dat deze Israëlieten, toen ze op hun vlees vertrouwden, tot zo'n godsdienst kwamen die ze zelf ontwierpen. En ook als er in onze tijd zoveel gemeenschappen en kerken en kringen om ons heen zijn die zo'n gemixt evangelie er ook op nahouden, wat ons van nature als mens zo aanspreekt. Ja, Heren, dan krijgen we de haast lust in om ook maar mee te doen. Maar, ja, Heer Jezus, dan zetten we alleen maar onszelf in het middelpunt. En niet uzelf. Dan zijn we om ons eigen heen aan het dansen en onszelf aan het verheerlijken, in plaats dat we u aan het verheerlijken zijn. En dat is niet de weg. Dat leidt alleen maar tot het ontbranden van uw oordeel, het ontbranden van uw toorn. Heer Jezus, want dit weerspiegelt u niet. Dit is het slechtste getuigenis wat aan de wereld gegeven kan worden. Een evangelie naar de mens, wat niet leidt tot verlossing. Ja, Jezus, help ons dan om steeds de juiste weg te kiezen. Om steeds ook in elke dag ons als het ware te realiseren dat we de uwe zijn. En dat we vrije toegang hebben om de berg op te gaan.
om met u te spreken, om in het gebed uw aanzicht te zoeken, en dan mogen we door uw woord heen uw heerlijkheid zien, en dan mogen we komen tot het hoogste wat er is en waar het uiteindelijk allemaal om gaat, Heer Jezus, en dat is het aanbidden van u, o God en Vader, en uw Zoon, en u groter maken, dat gij zo'n grote God zijt geweest, dat gij ondanks onze zonde naar ons heeft omgezien, en dat u, Heer Jezus, kwam, gehoorzaam in het geloof, en dat gij gehoorzaam geweest tot het kruis, ja, tot de dood des kruises, waar gij onze zonden hebt weggedragen aan het hout, en waarin gij ons door uw opstanding nieuw leven, eeuwig leven, opstandingsleven hebt geschonken, waardoor we voorwaarts kunnen gaan, waardoor we werkelijk vreugde kunnen bedrijven, want we zijn verlost, we zijn niet meer onder het oordeel, en we zijn vrijgekocht van de zonde, en vrijgekocht van de dood, en daarom zal niets ons meer van u kunnen scheiden. Geen dood, geen leven, geen schepsel, niets en niemand. Geen verleden, ook geen toekomst of heden. We zijn de uwe. En daarvoor willen we u groot maken. Daarvoor willen we u aanbidden, Heer Jezus, dat gij overwint. Leer ons dan zo, Heer Jezus, als rechtvaardige te leven en voorwaarts te gaan. En wat er ook in ons leven gebeurt en wat voor verdriet we soms in ons leven ook meemaken. Verdriet in allerlei vormen. Laat ons dat niet toeleiden dat we onze hoop in u verliezen. Omdat het misschien ook in ons leven, we denken, het duurt zo lang. Heer Jezus, laten we dan die hoop die we in u hebben onverwrikt vasthouden. En laten we weten dat als we op u hopen, dat we nooit beschaamd zullen uitkomen. Dan zijn wij meer dan overwinnaar. Heer Jezus, wilt u ons die overwinning geven in ons hart. En die nauwe gemeenschap, elke dag, zo in de binnenkamer, die vergezichten zien, die hemel inzien, en dan turen en dan verwonderd staan, omdat we u aanschouwen en met u eten en drinken en maaltijd houden. Heer Jezus, geef een ieder dat van ons. Dat vragen we uit genade. Amen.